Goedemorgen allemaal en van harte welkom op deze tropisch warme ochtend. Ik mag voor het eerst preken vandaag en ik hoop dat deze preek een beetje zal bijdragen aan een gevoel van verfrissing. Een poosje geleden vroeg Mariam of ik dit wilde doen en ik vond het gelijk een grote eer. Ik dacht ik ga mijn best ervoor doen om iets moois met jullie te kunnen delen vanuit het hart van God. Het kwam ook wel goed uit. Ik had al een poosje een Bijbelverhaal in mijn gedachten en ik dacht ik moet dat eens uitzoeken hoe dat zit. Maar dat bleef in mijn hoofd ronddwarrelen zonder dat ik er iets mee deed en ik had nu een goede reden om dat te doen. Ik moest denken aan de gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze maagden. Een onderdeel eigenlijk van een drieluik van gelijkenissen uit Matteüs 25 over de terugkomst van de Heer. Het verhaal is bekend denk ik, maar ik lees hem nog een keer voor. Matteüs 25, vers 1 tot 13. Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met 10 meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas, de andere 5 waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep. Daar is de bruidegom, kom, ga hem tegemoet. Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze, geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit. De wijze meisjes antwoordden, nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden, gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Zij riepen, Heer, Heer, laat ons binnen. Maar hij antwoordde, ik ken jullie werkelijk niet. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Ik herinner me van vroeger op school dat ik heel erg te doen had met de dwaze maagden. Ze hadden het blijkbaar verprutst. Niet goed begrepen, niet goed gedaan, wat dan ook. Ze kwamen er niet meer in. En er zat bijna nooit een goede uitleg bij. Sterker nog, voor zover ik me herinner, was er helemaal geen uitleg bij. Wat moest je daar nou mee? Het gaf ook wat onrust voor mezelf. Wat als het mij overkomt? Wat als mijn lamp uitgaat per ongeluk? Een uitleg die ik wel kreeg was dat je goed voorbereid moest zijn. Maar hoe dan? Dit werd ook wel eens geroepen op een conferentie waar ik aanwezig was. Zijn we er klaar voor? Zijn we goed voorbereid? Nou vind ik het heel erg leuk dat mensen enthousiast zijn en ja roepen, maar ik denk, ik hou ook wel van duidelijkheid en niet van die vage termen. Het gaat om iets belangrijks. Ben ik er klaar voor? Heb ik te weinig van de olie? Heb ik te weinig van de Heilige Geest? Het is niet zo dat de zieken vanzelf genezen in mijn schaduw als ik langsloop, zoals bij Petrus in Handelingen 5 vers 15. En ben ik klaar voor een apocalyptische gebeurtenis die ik niet kan overzien? Ik wil ook niet gelijk nee roepen, maar ik wil er wel over nadenken. En dat ben ik ook gaan doen de afgelopen weken. En nou bleek bij het bestuderen van deze tekst, van deze gelijkenis, en het lezen van de commentaren daarop, dat de meningen heel erg verdeeld zijn over wat de gelijkenis precies betekent. En ik heb geprobeerd om dat een beetje te ontrafelen en de grote lijn eruit te halen. De bruidegom, daar is iedereen het over eens. Dat is Jezus. 10 staat voor volheid. Vrouwen staat voor de kerk. De maagden staat voor puurheid. Het verhaal gaat dus echt over de kerk. En over Jezus die terugkomt voor de bruiloft. Voor het bruiloftsfeest. De maagden gaan de bruidegom tegemoet met hun lampen. En er wordt aangenomen dat ze bruidsmeisjes zijn die in een feestelijke optocht met de bruid en de bruidegom meelopen, als de bruid wordt hij opgehaald door hem. Zo ging dat vroeger. In de Passion Translation wordt ook de bruid genoemd. zodat er geen verwarring ontstaat. Je zou kunnen denken dat er 10 maagden op de bruidegom wachten om allemaal met hem te trouwen. In sommige Griekse teksten schijnt het dat de bruid ook wel genoemd wordt. Sommigen zeggen ook dat je ervan uit kunt gaan dat ze aan het wachten waren in het huis van de bruid, zoals in die tijd gebruikelijk was. En niet langs de kant van de weg, zoals vroeger in de boekjes, in de Bijbels, de plaatjes die we op school en op zondagsschool te zien kregen. Het kan ook zijn dat het bij het huis van de bruid was. De lam staat voor Gods woord. Psalm 119, vers 105 zegt: uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Het woord lamp komt van het Grieks lampas, dat betekent fakkel of toorts. En lampo is ook nog steeds een Griekse jongensnaam, dat betekent stralend of lichtend. En dan zijn er nog verschillen in opvatting over de lamp. Soms gaat het over een olielampje, zoals je ook wel voor je kan zien, zoals een olielampje eruit zag vroeger. En sommige mensen zeggen, nee, het zijn echt fakkels. In een optocht, in zo'n processie, namen mensen fakkels mee. Die fakkels die zijn gemaakt van een stok en daaromheen zitten doeken die zijn in olijfolie gedrenkt. Dus je krijgt ook een verschillende uitleg wat betreft de hoeveelheid olie. Als het fakkels zijn, dan hebben de dwaze maagden ook al aardig wat olie in eerste instantie op die stok zitten. En over de olie wordt gezegd: gij zult de Israëlieten bevelen dat zij u brengen zuivere olie uit gestoten olijven voor het licht om voortdurend een lamp te kunnen laten branden. En dan staat er ook weer in de Passion Translation olive oil, dus daar staat ook olijfolie. De uitleg komt wel in grote lijnen overeen met wat ik gevonden heb. Ze hadden het woord en de Heilige Geest. Allemaal. De Heilige Geest doordrenkt het woord als het ware met zijn adem. Met zijn liefde, de liefde en de adem van God. Maar de dwaze meisjes hadden niet genoeg van de Heilige Geest. Ze hadden niks extra's voor de lange wachttijd. Ze hadden zich niet opnieuw en opnieuw laten vullen met de Heilige Geest. Ze konden geen olie krijgen van die andere meiden. Een geestelijk leven van wat je in jezelf opbouwt met de Heilige Geest is een proces en het is dan ook niet overdraagbaar. En de conclusie van de meeste commentaren die ik las is dan ook dat de dwaze maagden niet goed voorbereid waren. En dan niet omdat ze in slaap vielen, want ze vielen allemaal in slaap, maar het was omdat ze bij het wakker worden die lamp niet meer aan konden steken. En toch lijkt dat me ook weer wat te kort door de bocht dat ze niet voorbereid waren. En dan vind ik het toch ook weer sneu voor ze. Want ze waren wel voorbereid. Ik kan me zo voorstellen dat ze een uitnodiging hadden gekregen voor de bruiloft, met daarin de mededeling dat ze ook verkozen waren als bruidsmeisjes, dat ze een lamp moesten meenemen voor de optocht of een fakkel. Misschien zat er nog een dresscode bij van wat voor jurk ze aan moesten. In ieder geval, de lampen staan al aan als het verhaal begint. Dat wil zeggen dat ze de bruidegom verwachten. Ieder moment, anders hadden ze die lampen nog niet aangestoken. En als hij meteen was gekomen, dan was er niks aan de hand geweest. Niemand had hem blijkbaar gewaarschuwd dat het lang ging duren. Er was geen briefje bij geweest van de ceremoniemeester. PS, neem een extra kruik met olie mee. Het kan nogal uitlopen. Wij reden pas geleden 's nachts van vakantie terug uit Denemarken. En in Duitsland bleek er een omleiding te zijn op de snelweg. We moesten van de snelweg af, door onbekende donkere dorpjes en bossen rijden. De TomTom, of de Google Maps eigenlijk, leidde ons steeds naar wegen toe die ook afgezet bleken te zijn. Het duurde daarom echt ontzettend lang en het kostte heel veel gezoek om terug te komen op de snelweg. We hebben heel veel extra benzine gebruikt. We hadden getankt, maar stel dat je nou precies genoeg tankt voor je route, maar niet voor de onverwachte verlenging. En je komt zonder benzine te staan. Dan is het best wel onaardig en ook heel vervelend als iemand zegt, ja, je was ook niet goed voorbereid. Nu kwamen wij dan niet zonder benzine te staan en we zijn ook weer thuis inmiddels, dus we hebben ook weer de weg teruggevonden. Terwijl ik erover na zat te denken over die meisjes, over die maagden, verschoof mijn aandacht opeens naar het antwoord van de bruidegom. Als er verschillende opvattingen zijn over de maagden, ligt de sleutel dan niet veel meer in hem? Hij zegt, ik ken u niet. Is dat zijn karakter? Om zo'n streng deurbeleid te voeren? Kom je er bij hem niet in? Als je iets niet hebt begrepen? Als je je vergist? Of als je laks bent geweest? Want misschien was het toch ook wel gebruikelijk vroeger, dat de bruidegom in de loop van de dagen kwam. De feesten duurden erg lang in die tijd. En waren ze gewoon laks? Is hij zo iemand die gewoon wegweigert? Die je niet wil ontmoeten? Of moet je eerst klaar zijn om hem te ontmoeten? Nee, dat klopt niet. Dat klopt niet met Jezus. Dat klopt niet met zijn karakter. Je kunt zoveel voorbeelden bedenken waar je dat in kan zien. Zacchaeus de tollenaar bijvoorbeeld. Hij was helemaal niet klaar om hem te ontmoeten. Hij schaamde zich, hij verstopte zich. Jezus roept hem bij zich en niet om hem op zijn kop te geven, integendeel. Ik las ook ergens dat een gedeelte van de tollenaars zich had bekeerd nadat ze bij Johannes de Doper waren geweest. Ze stopten met hun wanpraktijken. Waarschijnlijk Zacchaeus niet, anders had hij zich vast wat minder geschaamd. Er moet iets aan de hand zijn met die dwaze maagden. De enige met wie Jezus het wel geregeld aan de stok had, dat waren de Farizeeërs en de schriftgeleerden. Degene die het woord kenden en ook zeker wisten dat ze het perfect uitvoerden. Ze hadden Jezus helemaal niet nodig. Daarover is ook een mooie gelijkenis van een Farizeeër en een tollenaar. Als ze gaan bidden, dan slaat de Farizeeër zich op de borst. Hij schept op over zijn perfecte geestelijke leven. En hij wijst nog eens naar de tollenaar. Poeh, gelukkig lijk ik niet op hem. Hij geeft hem ook nog eens een trap na. En de tollenaar durft niet op te kijken. Hij zegt, ik ben een zondaar, wees mij genadig, Heer. En Jezus verkiest het gebed van de zondaar boven dat van de Farizeeër. Misschien staan de dwaze maagden voor dit soort types. De Farizeeërs die het eerst klaar stonden met een oordeel, als een ander iets verkeerd deed. Zij wilden Jezus niet erkennen, ze hadden hem niet nodig. Ze konden zelf alles prima. Ze hebben het woord van God, maar niet de olie, de Heilige Geest, de liefde. In 1 Korinthe 8 vers 3 staat, maar wanneer iemand God lief heeft, is hij door God gekend. Hij kent ons sowieso, hij is God. Hij kent ons hart, hij weet alles. Maar dit gaat om een dieper kennen. Een kennen dat twee kanten op gaat. Elkaar kennen, elkaar goed kennen, heel close zijn met elkaar. En dan na de gelijkenis geeft Jezus ook de waarschuwing, of nog in de gelijkenis, sorry. Wees waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Een waarschuwing die niet kan gelden voor één mens. Eén mens kan niet eeuwenlang wachten op de terugkeer van Jezus. De kerk wel, de kerk wacht eeuwenlang. Het is een oproep aan de kerk om de fakkel brandende te houden, door te zorgen voor voldoende olie, van generatie op generatie. Een oproep om hem lief te blijven hebben door de eeuwen heen. Wij zijn die kerk, wij zijn de levende bouwstenen. Wij hebben een uitnodiging voor de bruiloft. En wij hebben er een briefje bij gekregen. Niet van een ceremoniemeester, maar van Jezus zelf. Let op jongens, het gaat lang duren. Het kan nog wel eens op een moment gebeuren dat jullie het niet meer verwachten. Wat kunnen we nou doen als we wachten? Wij zitten nu ook maatschappelijk in een wachttijd. Het is een beetje dubbelop wat dat betreft. Er zijn ontwrichtende maatregelen geweest vanwege het coronavirus. Er zijn nog steeds dingen in ons leven heel anders dan anders. En bij de een zijn de gevolgen merkbaarder dan bij de ander. Maar wat voor iedereen geldt is de onzekerheid. Hoe gaan de omstandigheden nu worden? Kunnen we weer bij elkaar komen binnenkort? Hoe gaat het zich ontwikkelen? Wij hebben er geen controle over. Wanneer iemand God lief heeft, hij is door God gekend. En dat is wat mij betreft de sleutel tot dit hele verhaal. Wij kunnen Jezus lief hebben. Wij kunnen ons leven leggen in de handen van onze God die alles wel overziet. en alles wel onder controle heeft. Wij kunnen vertrouwen op zijn plan en zijn goedheid en liefde voor ons. Voorbereid zijn is dan hem liefhebben. Je kunt verder bouwen aan je relatie met hem persoonlijk. Dat kan ook nu, zonder samenkomsten. En het kan zijn dat je kunt zeggen dat je een relatie met hem hebt en van hem houdt. Maar misschien is dat niet zo. Misschien weet je dat ook nog niet. Misschien is er alleen een interesse gewekt. Of een verlangen om je te laten kennen. Ten diepste te laten kennen door je schepper en je door hem te laten helpen en opbouwen. Elke relatie heeft ooit ergens een begin. Zoals vroeger, als je interesse was gewekt door iemand van het andere geslacht. Het begint met even stiekem kijken. Dan trek je misschien de stoute schoenen aan en gaat eens een paar keer langs iemands huis fietsen. Tegenwoordig met social media kun je die stap waarschijnlijk wel overslaan. Maar je wil iets over die persoon te weten komen en misschien zit je daar in het proces. Je probeert uit te vissen of die persoon jou leuk vindt. In het geval van Jezus kan ik alvast zeggen dat hij je heel leuk vindt en meer dan leuk. Zijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk. Hij zal je nooit afwijzen. Hij wacht op je en hij nodigt je uit. De liefde komt eerst van hem uit. 1 Johannes 4 vers 19 zegt, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En laten wij als antwoord op zijn liefde hem lief hebben. Ik wil graag afsluiten met gebed. Ik dank u, lieve Vader, voor uw onvoorwaardelijke liefde voor ons. Ik bid u om ons aan te raken met uw liefde ook op dit moment. En kom met uw Heilige Geest om ons te leiden elke dag, ook door deze periode heen. Ik dank u dat onze zekerheid in u ligt, dat we op u mogen vertrouwen in alle omstandigheden, wetende dat u bij ons bent. Dat we u al onze angsten en onzekerheden in handen mogen geven. En dat we daarvoor in de plaats uw liefde en zekerheid ontvangen. Amen. Bedankt allemaal voor jullie aandacht en ik wens jullie een hele fijne dag. En tot ziens.